bal nog eens even. Rafailov nu. De goal voor Rafailov. De goal voor Rafailov. Met de linker jaagt hij die bal voorbij, Proto.
Ziezo, aflevering 4 van de Clubcast, Wim. We hebben heel wat in petto vanavond, want we staan aan de vooravond van een historische wedstrijd.
Laten we dat vooral hopen, Joppe.
Ja.
De historische, memorabele avond mag worden morgen.
Ja.
Want we moeten ons plaatsen voor de Champions League. Allee, de Champions League na de winter. De playoff-ronde. Dus we kijken daar zeker naar uit.
Ja, en daar gaan we het dus over hen. Er zijn ook redelijk wat luisteraarsvragen. Heel interessante, dat we kunnen bespreken. We gaan ook even terugblikken op hoe dat geweest is. De voorbije weken. En
vooruitblikken.
Toen nog wat uitsmijters, hè.
Wat er nog aankomt, hè. Dus voilà. Genoeg stof om discussie te krijgen. Of overeen te komen, dat mag ook. Ik heb de indruk dat we verstandige mensen zijn. Dat dat lukt.
Zeker vast.
Dus ja, laat ons binnenvallen met Lazio-Roma, Joppe. Wat heb je onthouden van de vorige match?
Zeer stug. Stug team. En heel sterk op de counter. En ook... ik vond ons beter, maar je wint er niet van. Dus dat is natuurlijk wat typisch Italiaans. En als je nog kunt praten over typisch Italiaanse ploegen, dan is Lazio nog zo'n oldschool Italiaans team. Wat je nu veel ziet, er wordt veel meer gescoord dan vroeger in de Serie A. Maar nu, Lazio is echt toch zo een oldschool tegenstander, met veel van achteruit. En de counter perfect beheersen.
Dus verwacht je de countertactiek van Lazio, die met een punt genoeg heeft?
Hun spel spelen. En wij gaan hun spel spelen. En met een punt, ja. Wij zijn een ploeg die op zich Lazio wel kan liggen, pees ik. Omdat wij net een hoge druk zetten vooruit voetballen.
Dat klopt, hè.
Dus,
en zijn er afwezen? De vorige keer was Lazio duidelijk met een B-aftal. Allee, een veredeld B-aftal, wat ook niet aan de cadeau is natuurlijk. Ciro Immobile is er wel bij deze keer. Maar zijn er afwezigen, Joppe? Afwezen
Luis Alberto ook, dus hun nummer 10, onder Noah Lang, is afwezig.
Ah, die is er niet bij?
Aanwezig, sorry. Ah, okay. Die is aanwezig, dus die twee zijn zeer belangrijk voor Lazio en die gaan er nu bij zijn. Wie is er twijfelachtig van Lazio? Dat is Patric, dat is de man van de penaltyfoto op Ritz. Dingetje is er ook niet bij. Correa, die is ook zwart, heeft twijfelachtig. De man van de toelpunt, wordt dat Dele toch een klein beetje in de fout gewoon, vond ik. Net niet scherp genoeg was.
Ja, toelpunt was een beetje kenshetsend voor zijn seizoen tot nu toe, vond ik. Net niet kort genoeg.
Ja, voilà. Maar dus, we hebben ook net de persconferentie gehoord van Noah Lang en Philippe Clement.
Ja, aimable gast, hè, Noah Lang.
Aimable gast, inderdaad. Ja.
Mooi taaltje.
Hij noemde vormen een vaderfiguur, dus dat is natuurlijk
papa
leuk om te horen. Papa zei hij zelfs letterlijk, ja.
En nogmaals het belang van Clinton Matta, ook in de kleedkamer, dat hij benadrukt. Voilà, dus...
dat was op de vraag toen dat hij zei welke speler dan de belangrijkste voor hem.
Ja, ik zie fan van Noah. En ik denk dat Noah morgen het verschil kan maken.
Ja. Als er één het verschil kan maken, is het Noah.
Voilà. Als we terugkijken naar de afgelopen 5 matchen, heeft Lang 2 keer geprikt. Weten dat je een match niet geprikt hebt, 2 matchen niet geprikt hebt. En 2 matchen maar 1 keer geprikt hebt. Dus hij is verantwoordelijk voor... hij heeft nog hoeveel 60% van de goals. Dus,
zijn niveau blijft stijgen. En hij zei het ook op de persconferentie. Ook mijn fysiek voel ik me altijd beter en beter in mijn vel. Clement laat me ook wat langer en langer spelen. En voilà, dat uit hem ook. En wat we allemaal zien. Hè.
Ja, je voelt hem goed. Hè. En...
Los daarvan. De opstelling, Wim. Wat pees je hier, hoe dat de klimaat gaat aanpakken? En, ziet het zelf anders aan?
De laatste week hebben we meestal in een 4-3-3 gespeeld. Ik verwacht ook Brugge morgen in die opstelling.
Het is duidelijk een 4-3-3 dan dat we vorig seizoen, waarin dat we zo asymmetrische 3-5-2, 4-3-3
speelden. Ik verwacht zelfs dat Cossonou Mechelen gaat spelen.
Ja.
Centraal. Dus dat Dele op de bank blijft. Maar omdat Mechelen en Cossonou... Toegedaan.
Ik vind ze op dit moment ook beter.
Er zijn figuren die vinden dat Cossonou minder goed doet, maar ik vind dat eigenlijk heel goed. Maar nu hebben ze toch wel een keer een foutje gemaakt. Maar dat is niet atypisch voor een jongen van die leeftijd. En soms komt hij op punten, maar de laatste week net dat meegevallen.
En
dus,
wat dat ook Cossonou sterk maakt in zijn elftal, is met dat we zo hoog verdedigen, dat, je, dat die heel vaak spelers ook kunnen weerhouden.
Snelheid, hè?
Ja, zijn snelheid is een enorme troef. En ja. Dalton is wendbaarder dan een Dele. En inderdaad, zijn uitvoetbal is nu niet altijd dat.
Dan kan het per tang zijn op.
Maar dan kan het ook altijd, ja. Maar het is, is soms wel een risicootje te veel nemen. En inderdaad, na het hem tegen Moskroen een keer dom doen op het einde van de match. Maar in de internationale matchen, waarin je vaker tegen atletische freaks speelt, gelijk een Haaland of zo, of een Immobile, die toen heel snel zijn, toen vind ik de persoon Kosunu belangrijk.
Ik verwacht hem er ook, Joppe. Ja. En op linksbak, ja, ik heb toch een voorkeur voor Rika. Rika heeft goed gespeeld laatste week. Hij had een rust gekregen tegen STVV, of Sobol stond dat er. Dus ik heb een voorkeur voor Rika, maar ja, Sobol is aanvallender en we moeten geen win, maar het is tegen Italiaan, maar toch hoop ik een beetje op Rika.
Ik pijs hem toch ook dat hij voor Rika gaat kiezen.
Sobol had ook drie keer op hol geschoten. Allee, lekker rugbyspeler over het hol geschoten. Die jongen moet echt leiden, zijn shot kan trainen en een goed voorzet trap.
Ja, ik vond hem al niet slecht, hè, tegen STVV. Na twee weken uit te zien met corona, vond ik hem echt wel behoorlijk spelen al.
Ook daarom verwacht ik Rika.
En daarom, inderdaad, hè. Rechtsbak, ja, is een no-brainer.
Matta rust had
voor Rijn. Clinton Matta, hè.
Van den Bemt, als een kijkersvraag van Rolf, hoe is Van den Bemt meegevallen? Dat is de eerste match dat mag starten.
Ja, ik vond hem heel goed, eigenlijk.
Of degelijk.
Het was fysiek, wat dat ook... Het is niet meer... Ja, vroeger hadden we zo Benjamin Letuin die op een rechtsbak debuteerde. Of op linksbak hadden we Jimmy de Jonge. En uit Van de Bremt, Ineos Van de Bremt, die man stond op fysiek ook van de eerste keer. En toen zo...
Ja, wel kramp op tijd.
Nou, wel een kramp op tijd, maar ik bedoel echt van karuren. Zo duelkracht.
Ja, dat maar die jonge gasten zitten tegenwoordig ook in de fitness en de gyms en al. En de basic fit.
Ja, maar ik pijs dat Van de Bremt wel iemand kan zien die we...
Laten we zeggen, het was een zekere voldoende zijn debuut.
Ja.
Met hoop op meer. Meer.
Ik
meer
denk dat de jongen kan uitgroeien tot een volwaardige basisspeler bij club ooit.
Ja. Het was natuurlijk minder opvallend dan Charles' debuut, maar allee, dat is ook supergoed. Hè. Allee, het ene PSG direct een goed match spelen. Voilà.
Dus we zitten aan het middenveld. Hè.
Ja, is Vormer terug fit, Joppe?
Vormer en nog niet echt meegetraind met de groep. Dus ik verwacht dat Balanta Rits vandaag gewoon op middenveld.
Toch?
Pijzend wel. Ook al gaan ze er alles aan doen voor Vormer wel klaar te stoelen. Maar ja, goed, je moet natuurlijk...
U hoort trouwens...
We kunnen niet van schrikken dat Rits gaat worden in plaats van Vormer.
Een Chileense Pinot Noir, hè, dus van 2014, een lekker flesje.
Een uitstekende keuze, Wim.
Voilà.
Chili is het beste wijnland, hè.
Ze zeggen dat,
hè. Geografisch. Voilà. Dus merci voor dat mee te pakken.
Voilà.
Maar dus, Rits of Vormer had zien.
Ik ben naar Vormer gaan spelen wegens kapitein, ja. Belangrijk voor de ploeg, belangrijk op grote momenten. En toen is de vraag, is Balanta of Rits? En toen zou het wel een keer Balanta kunnen worden.
Ja.
Maar het zou ook Rits kunnen zijn. Dat is Clément, je moet afvoelen wie dat juiste persoon is. Die...
Ja.
Ik ken ook Luis Alberto niet zo goed. Dus je ziet dan beter met een echte breker, gelijk Balanta, of beter met een, toch een voetballer, maar figuurlijk Rits. Voilà, we trust in Philippe.
Ja, is de voorhoede niet onbelangrijk, de drie spitsen vooraan.
Denk, twee certitudes.
En dat is lang aan de Ketelaar, hè?
Ketelaar lang. En ja, Dennis, het was toch weer een bleke vertoning, vond ik, tegen STVV. Ook een beetje nukkig dat hij gewisseld werd. Tijdens hoe ze toch een visje geven aan Clément. Nu, ik vind Clément ook een hippe gast. Ze kunnen ook niet echt visjes wel geven. Hè. Ik
vond dat ze er ook wat meer van macht.
Ja, maar je merkt toch...
Een aftocht ze. Ze visje.
Ja, het was tegen zijn hoest.
Ja, maar...
Dennis Pace, Clément is de me.
Ik weet het niet. Misschien.
Maar ja, maar dat gaat niet. Maar goed. Ik maak het verschil. Dus ja. Voilà.
Voilà, dus verwacht je ook een reken dan? Of Pace je van...
Nee, ik verwacht nog altijd Dennis.
Maar die had dat kan ook, hè.
Diatta, opeens ik ga even of achter de hand houden.
Het is natuurlijk ook een twijfelgeval. Had je met Vormer ook al een twijfelgeval laat spelen?
Voilà, ik heb de voorkeur voor Vormer. Allee, voorkeur, ja. Ik vind het een fantastische speler natuurlijk, Ruudje. Dus ja, ik denk dat Diatta nog even bencht. En dat toch Dennis zou toch nu starten. Hey, een beetje van, vorige keer heb je niet meer meedoen. Allee, we wisten het nu, kijk jong.
Ja, maar ook Rikki, opeens toch... Ja, dat misschien wel een keer zou kunnen beloond worden... ook zijn interview achteraf, heel positief.
Ja.
En ja, Clement noemde hem de top 3 van beste afwerkers. En hij heeft hem zo op het juiste moment zo'n schouderklopje voor te hem wat bevestigen.
Ja, maar in het land der blinden is koning oog koning. Allee, bedoel, wat zeg je?
In het land der blinden is één oog koning.
Ja, voilà. Ik kan maar zeggen, beste afwerker of beide beste afwerkers waren geen enkele goede afwerker. Dus ja, voilà. Dus ja. Dus voel je dat pas na vijf na pas.
Ja, oké.
Okay. Sap ook aan zijn.
Ja, natuurlijk.
Irrelevante compliment.
Maar, als de Dennis alleen op de keeper komt, of oké, Rikke, kies je toch, pees je toch uit dat oké, Rikke hem gaat scoren. Basic.
Ja, Dennis had hem dan niet scoren. Te zijn over de poortstrukken.
Ja, voilà.
Wat kan
trouwens. Ja, maar inderdaad, kus dat stop binnen bij u.
Dus kleine pronostiek voor morgen. Normaal eindigen daarmee, maar toch, zeg ik op. Want pronostiek, we zien hoe we aan het pronostiek zijn, want we hebben tot dusver veel goed gepronostiekt, dacht ik.
Ja. Lazio, het is ook voor Runde natuurlijk ongelooflijk belangrijk, die match. Ze gaan er vol voor gaan.
Ja, belang van Lazio. Hoe lang is het geleden dat is nog een keer uit?
1990-2000.
Met Göran Eriksson verzekerd.
Met Sven Göran Eriksson als trainer nog.
En die ploeg, kun je die ploeg
voelen? Ja, dat was nog maar net Fata Nesta, dat was die generatie. Ja,
Sasa Mihailovic voor die.
Mihailovic.
Ja. Sinisa Mihailovic, fantastische speler, is ook een smaardlap.
Ja, Pankaro, al die
namen. Ja, ja. Simone Inzaghi misschien ook.
Inzaghi zelf, ja, inderdaad.
Voilà.
Dus, ja, dat wordt...
Dat is lang geleden, Joppe.
Lang geleden. Het is ook mooi dat je nu net tegen Lazio... Dat gaat om een rechtstreeks duel. In de vorige edities was je altijd afhankelijk van Celta Vigo en AC Milan. En AC Milan niet te verliezen van Celta Vigo en het was niks niet meer. Nu heb je zelf die finale, je hebt een hand, bam, 90 minuten, geen excuses.
En ook, alle win, toen verdienen we het. Moet er geen discussie
zijn. Alle win, verdienen we. Bam. Maar ik verwacht me eigenlijk niet dat we gaan winnen.
Dus hier prostikt
en niks in spel, ja.
Ik pees nog gaan winnen. Twee. Laatste minuut, Charles de Keterloor.
Nog een keer, ja.
Natuurlijk.
Dat kan. Zeker en vast.
Charles de Keterloor, dank.
Nu dat we eindigen met Charles de Keterloor, misschien moeten we daar al een keer even over uitweiden.
Ja, er kwamen vragen van een Jens Bonte.
Jens Bonte, ja.
Dus de technical support.
Ja.
Mag ook even vernoemd worden.
Wordt bedankt, binnenkort vader.
Ja, en hij is net verhuisd, dus ja, voilà. Geen instuif, blijkbaar nog niet geweest. Jammer, maar in coronatijden begrijpelijk.
Inderdaad. Maar Jens vroeg dus, wat is de beste positie van Charles? Is dat nu op de 9 in de spits? In de 4-3-3? En al in de winterstop nog een spits? Dat was eigenlijk de dubbele vraag van Jens Bonte.
Ja.
Maar ik vind nu, op dit moment, dat Charles de Keetler wel de beste optie is voor in de 9 te zijn.
Ja, omdat er geen spits kwaliteit brengt.
Nee. Maar goed, de Keetler heeft natuurlijk wel en balvastheid. Nu kan de man op de korte ruimte uitschakelen. En is 1,90 meter. En is rap. En natuurlijk wel facetten die je diepe spits nodig hebben.
Dat is wel.
En of dat zijn beste positie in de 4-3-3 is, dat zie ik niet mee. Dat pees ik niet. Pees dat hij nog altijd het beste ei van de vleugels is. En dat hij toen Noah Lang en de Keetler moeten eigenlijk in de 4-3-3 op de flank staan. En toen moet je eigenlijk in de winter stoppen. Toch nog een spits aan, een diepe, een goeie.
Ik zag de Keetler in het liefst in de positie dat hij gedebuteerd is.
Middenveld.
Ja, in de omgekeerde driehoek. En als een van de aanvallende spelers in de omgekeerde driehoek middenveld.
Dus vormer af van nakenplaats eigenlijk.
Ja, voilà.
Maar dat kan hij zeker ook. Hè.
En dat mag rechts zijn, want hij is ook rechts gedebuteerd.
Het mag niet zeker rechts zijn.
Was, omdat ik toen nog ben gekomen en ook aan hun is
goed genoeg. Veel zeden in de kannen.
Voilà. Het is een complete voetbal. Dus de beste positie spits? Nee. Maar op dit moment is het wellicht...
Uw beste spits.
Uw beste. Voilà, Joppe. Perfect.
Oké.
Okay. Jens, hopelijk is dat een antwoord op je vraag.
Ja.
Ja, we verwachten geen antwoord, maar we denken van wel.
Oké. Zo.
Er waren nog kijkersvragen, Joppe.
Ja. Zien we Lazio? Hebben we dat af voor ons?
Lazio is afgerond. Allee, we gaan die man inmaken. We gaan historisch voor de eerste keer ooit in de Champions League naar de overwintering gaan. Ooit overwintering
in de Champions League.
Ik kan me niet herinneren. Nieuwe editie.
Van ons is het de eerste keer toch?
De eerste keer.
Een nieuwe editie.
Nu, ja, Hendert had ik eigenlijk Hendert alleen. Maar ja, Zenit was de beste ploeg. En wie is dat de slechtste ploeg? Dus het zegt veel over de waardeverhouding van ondergroep en NUS natuurlijk. Lyon en Valencia zijn nota bene dat jaar binnen gedegradeerd. Dus, voilà. Ik wil ook helemaal zeggen, we hebben met een iets betere ploeg, namelijk Dortmund. Dat eigenlijk top 3 van de wereld is op dit moment. Top 10. Gewoon even te over. Voilà. Volgende kijkersvraag. Misschien moeten we daar een geluidsfragmentje bij brengen, Joppe.
Ja, laat maar horen, Wim.
We hebben het over spitsen. En wel, niemand minder dan mijn goede neef Yves Oethoof, de bakker van Lo van Gestel, had iets op mijn voicemail nagelaten. En ja, we geven de man een forum. We doen dat niet vaak, we doen dat niet graag. Maar hij kreeg zijn kans. Technical support.
Geen probleem. Ja, doe maar nog een keer.
Je moest zo'n meisje met 2 kansen geven, dus ja. Yves kreeg een 2e kans.
Blikboor uit de Club Brugge van de zomer. Een bod van 20 miljoen euro geweigerd voor Dennis. Denk je dat ze dat nu nog altijd zo wegen? Al is het maar bijvoorbeeld 15 miljoen euro. Aangezien dat toch wat soms een keer een beetje uithangt. Dus... Met andere woorden, mijn vragen, ze zijn gewoon voor 15 miljoen euro op dit moment. Allee, in de winterstop nu. En wat is er van Samatta? Is dat wel dat Clément zo hebben? Maar dat is toch niet betaalbaar, Samatta? Ik vind dat ze moeten voor die privéjak gaan. Die is betaalbaar en goed.
Oké, merci Yves. We gaan dat direct op inpengen. Vrezen dat Yves Oethoof zijn informatie niet zo correct is, want Brugge had een bod aanvaard van 15 miljoen van West Brom. Maar het probleem in dat dossier was dat Dennis de Werper niet in orde was. Dus ja, ze gingen hem nog voor 15 miljoen. En ik pezen ook, ja, ze gingen hem nog voor 15 miljoen in de winterstop. Dus dat is één.
En we vinden dat juist een beslissing.
Ja, dat is ja. 23.
Ja, wil ik zeggen. Ja.
Het is afgerond en het is nog altijd een mooi bedrag voor club.
Ja, eigenlijk is het een lange toets en daar doen we niks aan.
Ja, en zonder corona van de zomer ging misschien meer geweest zijn, maar ja, kijk.
Voilà.
Het is nu zo. Tom, Samatta hebben we effectief mee onderhandeld van de zomer. Want hij kwam niet meer aan de bak bij Aston Villa. Was dat niet meer eerste keus. Dus is hij toen vertrokken naar Turkije. Op huurbasis...
Dus dit jaar kun je niet meer aan.
Club Brugge gaat hij niet meer aan dit seizoen. Of het is dat hij de contracten verbreekt, of weet ik veel wat.
Ja. En toen, ja, belangrijke vraag, die spits van Eupen, die toch al 6 keer
gescoord heeft. Privéjak, ja, ik ken hem toen daarvoor toch te weinig aan het werk gezien. Ik weet dat vorig jaar, ik kom ook van Salzburg, dat ik me niet vergissen. Dus ja, dat is natuurlijk wel gelouterd, maar hij is 25, 26. En hij is een zeer goede afwerker, op hetgeen dat ik gezien heb. Maar ik vraag me af, is hij wel fysiek goed genoeg en wat dat wij verwachten van een spits? Is het beter dan wat we nu lopen, puur qua afwerking? Ja, wellicht wel.
Ja, maar... Club Brugge speelt dominant, dus we moeten het weer aan die de bal kan bijhouden.
Ja.
Belangrijk. En die kwaliteit die op. Ik weet het niet.
Ik volg
zo de rechterklop minder goed.
Ja.
Dus Kavio Stende vraagt me niks van. Ah, het vraagt me niks van.
Maar van Kavio Stende, die Gaye zoek ik toch nog
die Gaye is een goeie. Was weer een man van de match.
Dat is, Gaye zoek ik interessant.
Ja, omdat we hem zien aan het werk zijn tegen Club Brugge.
En dat is ook een baar. En dat is wat we... Ja, het is zo'n type dat we gaan halen.
Ja, voilà. Die Gaye is een transfer zien.
Ja. Dus voilà, merci Yves. Hopelijk hebben we jouw vraag ook goed afgerond. Hè.
Een beetje een gelijkaardige vraag van Karel Latree. U kent die mens van programma's als Niveau 4 en van vroeger van het VTM-nieuws. Karel Latree dus, is ook een luisteraar van ons, wat ook toch de journalistieke waarde van onze podcast, Clubcast.
Kleur heeft.
Ja, toch benadrukt, vind ik. Dat toch mensen, like Karel, wekelijks of maandelijks luisteren is. Het ging iets over Simon Mignolet, was de vraag daar. Hè?
Ja, dat was een vraag gesteld naar mij of dat ik Mignolet zou verkopen voor 14 miljoen euro. Club Brugge zijnde.
Nu, winterstop.
Ik denk dat hij bedoelde in de winterstop of in de zomer, ja. Ik vind dat een beetje lastig. Ja. Voor vanavond wij hier ook, hè, omdat je toch weet, okay, we hebben goede kwaliteit, we investeren voor volgend jaar toe. En dat Mignolet zelf aangeeft van, oké, Ik wil niet de Buffon worden. Dat wil dus zeggen dat hij nog een jaar of 8 wil blijven bij ons. Goh, weer het allemaal. Had hij natuurlijk zelf bleek heeft van te wel vertrekken.
Ja, ik zit me daar wel bij Jan op. Het is me wel niet gesteld door Karel, die vraag. Maar opeens ook, als de speler echt weg wil, kan je beter laten gaan. Zeker als je nog 14 miljoen voor krijgt voor de gast van 2,33.
Ja, zo. Die natuurlijk wel nog 8 jaar kan spelen. Nee.
Allee, ik weet nog, in de tijd, Courtois ging naar Chelsea voor 9 miljoen, dacht ik. En dat was toen een dure keeper. Hè. Dus als je 14 miljoen kan krijgen voor Mignolet, ja, vrees ik dat het weg is.
Ja, kan. Maar ja. Goed, spijs dat we Brugge wel toch meer en meer vast doen aan het graant in het elftal. En de wingers die vertrekken. De wingers kunnen we makkelijk...
Maar met 14 miljoen kijk wat Antwerpen naar Abuté gehaald van Moes Kroen, wat een heel goede keeper is. En de club ook die niet aan voor 4 miljoen, maar met 14 miljoen ging hem wel kunnen halen voor 4 miljoen. Dus nu niet meer, maar ik wil maar zeggen... Maar die misschien... kan kwaliteit kun je wel halen.
Ja, maar bij mij zit er ook nog... Wel nog keepers wel halen, hè.
Ja, maar we hebben een goede keeper, laten we hem vooral...
Voilà, het is het simpelste.
We hebben issues, maar die niet nodig zijn,
Karel. Laat dat los.
Vind toch. Heeft iemand een bot gedaan? Nee, dus maak geen slapende honden wakker, Karel. Dank u.
Door is... Marijn had ook een transfervraagje. Over Noah Lang.
Ja, Noah Lang. Ja, we hebben benadrukt dat we Noah Lang wel wat fan zijn, hè. Ja. 2 doelpunten en assist, dus heel belangrijk. Heeft op zijn eentje eigenlijk in al de punten dat we hadden de laatste weken een heel groot aandeel. Ook gewoon op het veld vind ik hem uitstekend. Dus wat is de vraag van Marijn Joppe?
Of dat Lang de duurste uitgaande transfer van Club Brugge kan worden.
Waarom?
Dat zou wel zijn, dus het record verbrijzen van 25 miljoen.
Ja, voor te beginnen, hij is nog niet van Club Brugge, dus met mij is te kopen. Want is op huurbasis maar een aankoopoptie. Maar als ze dat doen en Lang blijft zich ontwikkelen zoals hij nu doet, dat is het belangrijkste voor het elftal in de zin van ook cijfertjes opdraven, assists, doelpunten. Toen kan dat misschien zijn, want is dat we in 80 hoofdman, het is een Hollander. En een Hollander, dat is toch...
Dat ligt altijd goed in de markt.
Dat ligt goed in de markt, want die gasten zijn kwalitatief. Die man kunnen voetballen, zijn opgeleid door Ajax of door Feyenoord of door PSV. Dus die man kunnen pas geven. Zijn een voetbaltechnische goede school. Er stond een kop op, wat van bepaalde continenten niet altijd kunnen gezegd worden. Zuiderse continent. Oosterse continent. Voilà, dus... Van Holland die zijn wel populair. Jonge, talentvolle Nederlanders. Kind of Virgil van Dijk. Die ging naar Liverpool, naar Southampton eerst zeker.
Ja.
En eigenlijk was dat toen nog verre van de Virgil dat we vandaag kennen. In België had je zeker even goede verdedigers kunnen vinden. Alleen, het is een Hollander. Veel geld voor neergelegd door de Premier League. 2 keer trouwens. Dus ja...
Maar het is nu al lang uit het potentieel wel volgens jou voor de duurste uitgaande transfer te zien.
Ja, maar wat er goed uitkomt... Ik vind hem wel tof, ik vind hem niet arrogant, ik vind hem lekker zelfs zeker. Hey, maar of dat een record van Wesley, ja, of het zelf had coronatijden, zijn er minder budgetten, dan worden alle transfers minder. En is dat niet meer realistisch? Maar dat dus zeggen, nu zegt hij dat op 70-80% het van zijn kunnen. Ik zat er nog mooie tijden te wachten, maar nu wel lang.
Ja, pijzen wel dat hij gewoon schoenmateriaal kan worden. Nu niet voor van die jaren.
Van die jaren denk ik dat het niet voor Brugge was, Jop.
Nee.
Ik denk dat er ook, het is ook moe gewoons vanuit rekening aan een Oostenrijker die, mooie stats heeft, maar hij meet er mee verdedigd. En waardoor zijn ploeg ook massaal hoofd tegen kreeg. Of door Feilhoff, die dan natuurlijk wel beslissend was, beker gewoon, Europees heel belangrijk en doelpunt. Ook in de competitie, ook assist, ook gewoon zeer aanwezig. Bekroning van zijn carrière.
Ja, maar ja, bedoel, het is geen bekroning van de carrière. Het is wie is het beste op dit moment. En als ik van één tegenstander nu op dit moment mij schrik aan eigenlijk, toen is het wel van Onuwachu.
Ja, 14 doelpunten ertussen.
Moesten we Onuwachu hebben bij club?
Een reus,
ja, hallo.
Een reus, hè.
Ja, en ook goed met de voeten, hè. Goed met de kop, goed met de voeten.
Ja.
Ja, die zult altijd spelen, die buis. Kun je voorstellen, Noah Lang en de ketelaren rond Onuwachu.
Ja, maar ik ga je even tegenspreken. Onuwachu mag direct komen. Maar het is niemand aan de beste is op dit moment. Allee, je moet over het hele seizoen wel...
Ja, maar dat 14 goals gemaakt.
Ja, maar in het voorjaar niet.
Ja. Maar die taal niet mee, die stemronde.
Nee, er is maar één stemronde, maar heel het jaar taal wel mee.
Ah ja, zo.
Ja, dus alleen ja, natuurlijk... Ja, whatever.
Maar
dus,
toen nog vind ik hem toch de meest opvallende figuur, eigenlijk. nog meer of Rafaelov, ook al zoek het hem ongelooflijk hun. Rafaelov, ik hoop nu niet dat we zo sinds weer typisch zijn, dat hij nu zo te dachten, volgende week zo net. Maar ik pees dat Rafaelov minder impact had tegen ons dan dat onder wat je dat kan hebben.
Antwerp, want gezien, Leko klaagde van de harde aanpak van Rafaelov. Ja, ik vind, ben de pottenstamper van Antwerp die zijn te klagen over de harde aanpak van de tegenstander. Vind ik not done. Maar het toont wel aan dat Antwerp toch ook de Europese match begint te voelen.
Ja.
En dus ze spelen ook nog een keer van de week. Pijs dat ze ook wel nog veel aan de bak moeten. Dus weer Mustafis tegen Antwerp, als ik me niet vergis, naar Lazio. Dus Antwerp gaat ook een dag later een match gespeeld hebben. Dus we maken een goede kans voor Antwerp te kloppen. Ook al maar is het op de bos.
Ik zou op zich zien ik Antwerp zeker als de titelpretendent. Maar ze focussen nu wel een klein beetje veel op die overbelasting. Wat is natuurlijk ook wel een punt op hen, daar niet van. Ze brengen ook een ander soort voetbal die meer vergt. Die meer fysiek vergt van de spelers.
Mbokani is de stats dit jaar een stuk minder, omdat hij binnen alles gespeeld had tot de afgelopen weken. Ze hadden niet de kern voor te roteren.
Maar Mbokani had hij ook al een paar keer laten rusten. Hè?
Wel, dat zit hij wel. Hè? Maar hij had ook al veel gespeeld en is ook wel ouder aan het worden.
Ja.
Dus,
maar Richie de Laat zat er toen blijkbaar ook al helemaal deuren. Dus ja. Dit is nog geen 35. Hè?
Nee, maar Richie speelt alles. Hè?
Ja, maar niet tegen ons, gelukkig.
Nee, dat is geschorst. Ja. Door een domme opmerking. Voilà. Maar wie is de grootste titelpretendent op dit moment? Toch Henk, die op kop staat?
Henk, die volgens mij een heel sterk trio vooraan heeft.
Quattro,
qua assists en qua scoort vermogen, qua goals, maar ze toch gewoon een heel goed trio lopen. Ito, Bongonda en Onuwachu.
Ja, maar we weten nu wel...
En dat zijn een goede flow. Het enige dat ik zou zeggen, ja, dat ze gewoon nog gaan crashen, is John van der Brom. Ik schat die eigenlijk niet zo hoog in als trainer. Dus ook in Nederland had hij eigenlijk niet veel speciaals gedaan met de kern dat hij had. En het is nu wel een feel-good coach. En ja, de surft een beetje verder op zijn voorgangers nu, vind ik.
Met like Glenn de Boek die de vrouw van Harm van Veldhoop gestolen had bij Cirkel.
Ja, maar bij Anderlecht kost hij ook gewoon op de flow van een Bocani, Jovanovic, Suarez. Ja, dat was toen ook zo'n voorhoede. En nu had hij dat met Onuwachu. Ja, laat hij er een beetje... Het is echt een feel-good coach.
Ja, he. En het is een labiele voorhoede. Dat is ook belangrijk.
Dus, dat is ook belangrijk. Bongonda, ja. Allee, en Onuwachu vind ik wel niet zo labiel.
Ja,
en Bongonda zijn cijfers.
Nu. Maar net als voor een even dit nodig had. Er zijn nog Dester, dus een goede man op de bank.
Ja.
Maar het is geen kampioenenploeg, Joppe. Als Club Brugge zelf is on fire wordt, dat we daar nog brok mee
kunnen. Ja, maar we gaan nog altijd... Dus, ze zijn een makkelijk programma, toet. Ja, de winterstop, Racing Henk. En wij gaan nog een Europese belasting hebben na januari.
Ja. Dat is een voordeel, dat ze geen Europese match nemen. Dat is typisch Henk, hè. Zo, sukken. En weer toen te sukken, weer mijn ruimte aan. Was dat veel geld, hè? Dus ze kunnen wel bouwen. Hè.
Ja.
En de druk ligt er niet voor elke jaar te moeten presteren op niveau van Club Brugge of Anderlecht.
Ik vind van keeper tot spits, ik niet met akkoord dat je zegt dat ze geen kampioenenploeg zijn. Ik vind dat ze dat wel een... Ja. Dus Mele zit er nog altijd, Euronen zit er ook nog altijd. Ja, Grozowski centraal op je middenveld. En toen had je de vanachter Munoz...
Munoz, kom, dat is bijna hoor. Kom, Joppe, niet bij hem. Dat is bijna hoor.
En Luchumi en die andere Colombiaan.
Ik weet nog, ik heb de match gezien, die Munoz. En wij nooit hem bollen, man, bijna hoor. Zo perfect bij Antwerpen pas. Antwerpen onder Beleuny. Onder Leko is gestileerder, dat is wel. Ondanks Pieter Herkens.
Het kan, de puzzelstukken kunnen gewoon in elkaar vormen voor Henk. En toen kan dat gewoon.
Dat kan, maar de belangrijkste puzzelstuk is Club Brugge. En we dat zelf ingaan. Als Club Brugge presteert, had er niemand dus van de titelen. Als we zelf sukken, like dat we afgelopen maand onder ons niveau gepresteerd hebben.
Ja.
Maar, hey, wat kan een overwinning met Lazio met de kopjes doen?
Goed. Ja, absoluut. Goed. Ja, absoluut. Ja.
En ook, sorry, Lazio win, dat is 12 miljoen in het kastje.
Ja, sowieso.
Vergeet dat niet. Hè.
Ja, dat is toen eigenlijk al bijna even belangrijk dat je kampioen wordt.
Ja, want Henk gaat toch nog eens...
Morgen kunnen we een prijs winnen.
Ja, je moet dat tegenwoordig in het goede voetbal. Ja. Even aan Europa toon, ik Club Brugge, moet je meepakken in de Super League.
Ja, en ook qua prijzen haalt.
Ja, en ook uitstraling voor transfers te realiseren en zo. Kom.
Ja. Morgen kun je prijs winnen.
En een Gala-match, dat misschien is... Nee, we gaan er niet mee bij. Nee. We gaan er niet dromen, we mogen er nog niet bij zijn.
Nee, we gaan er even wat.
Maar op tv kan het ook leuk zijn. Hou nog kijkers vragen. Carla 3 en nog een kijkersvraag
gesteld.
Inderdaad. Dit is aan Nick, dus dat is echt fijn. Voilà. Ja. Dat ik ook een vraag van hem. Vergelijk jezelf met een speler van Club Brugge? Ja. In het huidige Club Brugge? Of...
Ik had wel een naam in mijn hoofd.
Ik kan ook
dat was geen huidige speler.
Ja. Ik ken een paar namen in mijn hoofd. Twee. Mijn favoriete speler aan het einde van Club Brugge. De naam die hier weg tegenover zit, is Jonathan Blondel.
Ja.
Ook
die agressie op het veld.
Ja, ik denk dat dat de verlikking is. Het feit dat we een kleine nutten... Nee, Blondel, maar ik was een grote fan van de man. Ik had ook een truitje van hem. Hij was wel linksvoetig, maar hij was ook creatiever of ik, denk ik. Terwijl ik een betere voorzet heb.
Maar hij ook ken je die tweede kuitbeendruk stampt?
Ja, Steven de Voer, dat is zeker. Prachtige dag. Nee, maar in het huidige elftal was ik eigenlijk een grote fan van Clinton Matta. Ook omdat ik op dezelfde positie speelde ik hem. Namelijk een rechtse bak. Alleen natuurlijk heb ik meer zo rechtse bak, rechtse hoofd, zoals Meunier. Dus Matta natuurlijk meer in de driesmansverdeling. Dat kan ik niet zien. Hè. Maar wat ik wil zeggen, ik vind ook, de man lacht altijd, de man draagt zijn besten. Voor jezelf, nee, ik vind hem gewoon altijd positief op het veld. Draagt voor een hand, dat is belangrijk. Inzet. En met ook geen goed voorzet, dus eigenlijk klopt het niet, want ik heb wel een goed voorzet. Nee, Matta is een fantastisch speler, maar wie moet me verliezen? Ga jong, maar ik wil me niet verliezen met de speler van Club Brugge, het is oneer aan doen aan die speler. Maar wat ik het toch moet doen, is het met Joe Blondel.
Voilà, prachtig. Hey Joe, weet je nog zijn afscheid? Prachtig. Het was hey Club Lokeren, het eerste jaar van Michel Prudhomme. En het was toen nog niet zeker dat Blondel zijn carrière erop zat. En wij zaten toen in het stadion, ja. Niet de eerste keer op playoffs worden, maar... het was het eerste jaar Prudhomme bij Club. En we speelden dus tegen Lokeren een prachtige match voor
5-0, dacht ik.
5-0.
Ja.
En ja, dacht ik, Joe Blondel weer toen uitzwaaide met de prachtige Hey Joe. Voilà.
Joe Blondel, fantastische man.
Ja.
En Joppe, Karel staat de vraag niet aan Jon, maar ik stel hem aan Jon. Maar wie zou je zelf verlengen als speler?
Het zijn er door mijn uiterlijke fysieke kenmerken dat ze me verliezen met Dorje Kouyemaga. Maar... Qua type is ik daar niet bezig.
Dan komt weer die moustache bij.
Nee, we moeten kijken naar een linkspoot, flair.
Ja, ik zie ook rechts en Blondel is links.
Ja, ik zie over mezelf bezig.
Ja, dus moet er links
zijn. Ja, Tsjech.
Oké, omdat het ook blond is en ook...
En Vrietram. Ik ken nog op het toernooi van Spermali af en toe Vrietram gemaakt.
Oké. Okay. Niemand die dit nog
herinnert. Dus Nastja Tsjech. Ja, ik zit zeker.
Dat is je lievelingsspeler ook. Ik wist dat het is alleen aan Carla, maar meegesteld aan Nia Jon. Oké, okay. We hebben hier nog op ons lijstje staan, want we naderen toch weer al bijna het einde van deze clubcast, Joppe. Het programma die eraan komt, we hebben even over Antwerpen gehad. Dan die gasten pakken zijn. De match daarna moeten we naar Mechelen, dan moeten we wraak nemen, vind ik. Juist, knip maar. Meisje ook niet, maar Joppe knikt. En toen moeten we tegen AA Gent tegen, en dat is denk ik een belangrijk topic, Dikke Hein.
Dikke Hein, welkom terug.
Wat vond je van de eerste match van Dikke Hein?
Ik ken dat niet volledig uitgekeken, maar ik vind eigenlijk wel nog heisig dat Hein terug is.
Dat die figuur terug is, hè?
Ja, dat is zo. Ja, van de Brom toch heen.
Love to hate them.
Ja.
Altijd.
Ja, dus ik vind het niet slecht voetbal op zich. En nog hadden ze weer een keer te retenen en dat zal wel, maar het was toch een figuur dat je beter je trainersgeld had dan als analist.
Ja, de rivaliteit tussen Gent en Club Brugge nu toch een beetje weer aangezwengeld.
Voilà. En niet zo Jas Toorop die je eigenlijk bewonderde, die
ja, dat was
die het publiek was, solliciteerde.
Ja, voilà. Ja. Kindjes verder.
Ja, ja. Yves van der A, ja, wat was dat?
Goh, dat is een trainer, hè.
Jas Toorop, wat was er nog? Beluni, of... Nee, maar geen Van Haasbroek komt er alweer wat schwung. Maar of dat hij weer gaat kunnen bereiken, of dat hij bereikt dat met Gent, dat is natuurlijk een andere kwestie.
Well, ja, we kunnen op twee manieren kijken, naar twee. Oftewel komt er weer zo'n soort van slag van Vlaanderen, hé, wat wel animo gaf, wat natuurlijk ook wel een prijs had opgeleverd voor Gent. De enige prijs, dat denk ik. En die rivaliteit wel heel hard heeft op de zweep. Die rivaliteit is nu weer weggeëpt natuurlijk. Weet je trouwens wat dat komt? Die rivaliteit tussen Brugge en Gent. Dat dat zo extreem is.
Vertel me, Wim. Ik heb wel gelusten naar de Bourgondiërs dan die podcast.
Interessant, Bart van Loo, mooie man ook. Allee, stem, ik ken de man niet fysiek. Sommige mensen zeggen dat komt doordat er te veel West-Vlamingen in Gent zijn. Dat Gent eigenlijk de officieuze hoofdstad van Vlaanderen, van West-Vlaanderen is geworden. Ja, dat zou kunnen, maar het zit verder, mensen. Het zit verder. Natuurlijk, in de jaren 70 had je natuurlijk het grote Club Brugge van Happel. Natuurlijk, La Gantoise bestond. Nee, jongen. Ik denk dat ze in de eerste klasse zaal. Er was heel veel Gentenaars die zijn beginnen aan Club Brugge spelen. Omdat het was Club of Anderlecht. En Anderlecht zijn dikke nekken. Dat is de hoofdstad. Dat is zo, bourgeoisie volk. Ze klappen nog Frans. Voilà. Dus, vanaf nu dat Gent weer beter begint te spelen, is natuurlijk de echte Gentenaar. Is veel Gent, hè. Maar heel veel oudere mensen, of zonen van oudere mensen, of dochters, zien voor Club Brugge. Dus ik kreeg zo'n soort van rivaliteit. Maar eigenlijk de echte kiem van de rivaliteit tussen Brugge en Stuweet, zeg ik, in de late middeleeuwen. Daar al, je moet weten, ik ga even de historische context schetsen. In 1127, toen de graaf van Vlaanderen, Karel de Goede, dat was een goede mens, die mens was geboren en getogen. Nee, hij was niet geboren. Hij was geboren in Denemarken. Was getogen in Brugge. Woonde in Brugge. Ging dood in Brugge. Is vermoord in Brugge, vooral natuurlijk. Niet door Gentenaars. Maar omdat een lijk van zo'n goede man. Dat is een symbool van aanzien. En de Gentenaars hebben een pikken. Dus lijkenpikkers. Dus eigenlijk zijn de buffalo's niet anders dan lijkenpikkers. Nu, het is er niet gelukt.
Buffalo is ook eigenlijk, ja. Indiaan.
Ja, voilà. Dus die man, ik weet niet wat ze ging doen. Maar Karel de Groot, de Goede, is niet in Gent terechtgekomen. Maar dat was de eerste schermutseling tussen die twee opkomende steden. Want je moet weten, op dat moment is Brugge een groeiende, welvarende stad. En Gent ook. Waarom? Omdat we in Vlaanderen zitten. Dat is hier eigenlijk een beetje het centrum van de wereld. Maar als je kan dat niet inbeelden. Nee, maar op dat moment... Brugge was de grootste handelsstad ter wereld, samen met Venetië, of te gaan worden.
Ja.
En Gent had later een heel belangrijke textielindustriestad worden. Dus in de 14e eeuw, het evolueerde al met een sorap eigenlijk tegenwoordig. In de 14e eeuw stonden die twee steden eigenlijk op een volledige kracht, op een grootste economische macht dat ze ooit gaan hebben. Nee, dat is echt, de wereld draait rond die steden, rond deze streek Vlaanderen. Nee. Je moet weten, Vlaanderen was een graafschap die eigenlijk een beetje vazaleerde, of vazal was, van de Franse koning. Nu, die steden waren heel machtig, heel veel economische belang. En het was niet like vandaag dat nationalisme al zo groot was. Dus Brugge kwam in opstand tegen de Franse koning. Met gevolg dat ze toen hun sporenslag gewonnen in 1302. Maar de Gentenaars zijn niet aan meedoen eraan. Oh, heel beperkt. 500 Gentenaars zijn meegedaan. Maar eigenlijk was dat vooral een West-Vlaamse overwinning. West-Vlaanderen bestond nog niet, mensen. Maar Conné, Ieper deed mee, ja. Brugge deed mee. Jan Breidel was de grote man. Maar natuurlijk, de Fransen waren een beetje pissig. En natuurlijk is teruggepakt 23 jaar later. De Gentenaars hadden toen ook niet wel met Brugge. Brugge kwam een beetje onder de knoet van het Franse koninkrijk. En de Gentenaars zijn twee keer in de steken gelaten. Voor ze te bevrijden en ook voor ze bevrijding stand te doen. Maar toen kwam de 100-jarige oorlog en die forte Gentenaars waren heel erg afhankelijk van de Engelse wol voor hun textiel en hun laatste maat. Dus ze kozen de kant van de Engelsche.
Uh-huh.
Maar Brugge, die met argus ogen werd gevolgd door de Franse koning, belangrijke handelsstad, belangrijker dan Gent, nota bene. Ja, het kost niet zomaar, het zat nog pion aan de macht in Brugge, die gestuurd werd naar de koning, zoals Lodewijk van Malen. En met gevolg kwam die twee steden in een soort van rivaliteit.
Ja.
Economische voorspoed die leidde tot een soort van politieke tweestrijd. Jacob van Hartevelde en zijn zoon Philips van Hartevelde en in 1382 grote opstanden veroorzaakt tegenover de Franse koning. Brugge had toen wijselijk besloten om er niet aan mee te doen.
Het is toch wel een beetje typisch, like, van Artevelde, dat... ik zie hem, ik ga hem even verliezen met Louwagie. Artevelde is ook door zijn eigen volk eigenlijk de kop ingeslingen, hey, met een hamer.
Voilà.
En stond dat ook Louwagie niet te wagen. Die ook zijn blik, allee, misschien toch niet letterlijk, maar...
Goeie.
Voor mij was dat te vergelijken. Louwagie en Artevelde.
Zoals... Ik ga nog een voorbeeld geven van hey, dus Brugge, een beetje af van de Gentse tol dat ze moesten betalen. Omdat ze, ja, ze moesten ding van het binnenland naar Brugge krijgen, hey, voor te verhandelen. En als je door Gent voerde, moest je het tol betalen. Dus dat deed Brugge zelf een kanaal graven naar Deinzen. De Gentenoers, ja, zijn dat te weten gekomen. Ja, bedoel, hey. En zijn hun al dat werkvolk de kop inslaan. Ja, dus schandalige vulle Gentenoors. Die niet kosten verdragen, dat weer kanaal ging graven. Allee, wie er, de Brugge.
Dus de slag van Vlaanderen binnenkort.
Gaat over een kanaal naar Deinzen. Maar zwart, ja. Hey, komt er gewoon op neer dat... Die, en dat is bluffendeur, nee. Die rebelse karakter van die Gentenoors. En dat ging altijd over economische motieven, nee. Over hen belastingen aan betalen, over een wall dat ze van Engeland moesten hebben. Philips de Goede, de naam zelf Philips de Goede. Hey. 300 jaar na Karel de Goede. Hey, die mens moest zo ook niet in. Hey, en wou Philips doen? Philips wou de voorkeursbehandeling van de stad Gent een beetje afzwakken. Hey, en dat kosten ze niet verdragen. Ze zijn ook weer een oorlog bij hen voor met die bourgondier. Nu als ze bourgondier heeft, dat ze een kopje klinder gemaakt. En dat is bluffendeuren tot Karel de Vijfde. In Gent geboren, nota bene, Prinsenhof. Karel de Vijfde, het van Gentenaars martelaars gemaakt door de strop aan te binden. En sindsdien ze een toontje lager beginnen zingen. Ja. Toontje lager. Dus de troppendragers, dat is eigenlijk door zijn vriend Karel de Vijfde.
Voilà.
Maar dat eigenwijdse vierde karakter, dat is dus door een beetje
ontstaan. Ja, maar het is mooi geschetst.
En de folklore, allee, op het moment dat Gent weer preusmussen hebt in de zeven, komt die folklore weer boven. Slag om Vlaanderen, hé. En dan komt al die historiek terug. Maar eigenlijk is het wel 300-400 jaar... En nu is Hareel gelopen. En nu is Hareel ook het Vlaamse Hareel, niet
het Gentse. Ja, nu is dat hetzelfde in dat voetbal. Ze lopen ook gewoon in Us Hareel. En wij zijn het grote voorbeeld van hoe het moet.
Ze dus kijkt naar Us. Hier kom je in opstand met de grote spoonslag. Tot op heden, voilà. De grootste slag dat herdenkt wordt.
En ik heb als op het moment komen van eventueel even hoog te staan.
Maar het was al economische en wereldmotieven. Wollige man.
Een heel mooi intermezzo, Wim, over de Slag van Vlaanderen. Zijn er nog uitsmeters?
We hadden de Duivels juist de loting gehad van de WK qualifiers. Allee, ja. De European qualifiers voor het WK.
Ik keek daar nog aan toe, maar die en blik. En je vergeet toen al 2 minuten later weer Wufferpoel dat is. Maar dat wil gewoon zeggen van, oké, dat wordt eigenlijk weer simpel.
Tegenwoordig zitten we weer in potijn, hè. Dus dat is leuk. Geniet ervan dat het nog is. Op een goede dag had misschien niet meer zin. Ja. Dus, we hebben niet meer de grote tegenstanders. We hebben geen Spanje, geen Italië, geen Nederland. Maar we hebben wel natuurlijk Tsjechië.
Ja.
Vind ik wel... Oh.
Tekremenčík. Oh, nee.
Maar, ja, anders selecteer eens.
Misschien toch weer wel.
Tsjechië. Wat vroeger zeker een toffe tegenstander was. Tegenwoordig toch een minder oor op zijn hoofd had. Of pluimen is dat.
Wels?
Wels, ja. Wels ook, ja. Zonder Bijl. Of ja, Bijls voetbal hem nog doen.
Ja, bij Tottenham, hè.
Ja, we zitten op de bank zeker. Ja. Tegen Antwerpen heb meegedaan en gewoon geraakt. Ja, Wales.
Voor de rest.
Estland en Wit-Rusland.
Ja.
Belarus. Dat we kennen van het Eurosong Festival.
Mm-hmm. Ja, maar zijn er ook. Met Minsk al. Ook in coronatijd in Wit-Rusland. Dus in die moeilijke momenten.
Voor is we geen dwarsstaat. Omdat we de Final Four
finale spelen. Mag geen gevaar zijn, ik kom.
Nee, we moeten dat eigenlijk probleemloos kunnen als groepswinnaar afsluiten. Maar Romelu Lukaku die zo goed bezig is. Ja. Maar hoe kan hij zijn doen?
Romelu Lukaku had zijn beste niveau dat ik ooit gezien heb. Ja. En ik had ook nooit verwacht dat hij zo goed ging worden.
Hm.
Eerlijk gezegd. Was wat, los daarvan?
Los daarvan, hoe bezig Romelu. Maar kom vooral niet terug naar België.
Het is goed like, dat je zit. Wat je zit is
ik vind je hot in Italië bluft dan.
Ja.
Voor de rest van leven.
Zeker vast. Dus voilà. Wim, ik pees dat we er zo goed als alles hadden. Dus
van alle de actua, of zijn dat nu boeit voor de mensen, denk ik wel.
We gaan onze podcast vanavond nog lanceren natuurlijk, want morgen is dat de big game. JB had dat hier op fine-tune.
Historically mensen. Ja,
historisch.
Eerste keer sinds het nieuwe Champions League model dat we de tweede ronde, de volgende fase, kunnen berekenen. Dus,
Ziet ook niet te ontgoocheld als het niet lukt. Hey.
We hebben Europa League. En met een beetje chance, ja. Op kan dat ik heb bekeken. De vier slechtste derdes zijn, ja. zijn niet bevoordeeld bij de lotingen. Ja. Like de vorige keer was tegen Manchester, omdat we eigenlijk een van de zwakkere derdes worden.
Ja. Maar nu is dat dan niet het geval.
Nu, het zijn dat twee ploegen dan niet meer beter kunnen doen of is. Dus van 2 op 6 dat we er wel nog bij zijn, maar 4 op 6 dat we er bij de beste derde zijn.
Dat zien we te morgenavond, nee. Alleen woensdagavond.
En toen, anders kun je Real Madrid of Inter Milan loten. En anders maak je weer de kans voor weer een rondetje verder te gaan. En misschien is wel ooit een keer de Europa League te winnen.
Maar een halve finale zou ook al mooi zijn.
Ja, maar als je dan toch zoiets zover kwam, dat een toch zeker de finale speelt.
Ja, dat kan.
Ik zou mijn titel opgeven voor de finale te winnen.
Ja, absoluut. Ja,
ja ik kan het toch even gezegd.
Ja, oké. Voilà Wim, voilà. Wel bedankt. Dit was aflevering 4, dames en heren. We zien jullie terug volgende maand. Waarschijnlijk gaat dat zien...
Rond kerstdag of nieuwjaar, de tussen.
Misschien tussen kerstdag en nieuwjaar, Wim.
Ja, zo de kerst.
Na de 26e is de laatste match tegen Neum thuis.
Ja.
En dan gaan we nog een analyse maken. En gaan we nog misschien nog meer voeten dat we een spits nodig hebben. Of misschien dat Charles de Ketler toen al 6e binnenleidt. Dan zeggen we, laat het gezien zien, ik wat moet.
Ja, toen komen we met tips voor Flip.
Tips voor flippen.
In de transferperiode. Voilà jongens, slaap wel.
Slaap wel, dames en
heren. Hey, bad zit, blijf eraf.
Voilà.